Oreel de wereld door, omdat de Heer verrezen is, zingen wij in koor. Heel de wereld hoort, dat de Heer verrezen is. Zeg het voort,
zeg het voort,
zeg het voort,
zeg het voort.
Geef het door dat de Heer verrezen is. Zeg het hier,
zeg het hier,
zeg het daar,
zeg het daar.
Want het woord is er.
Hij is hoog, joh. Oh, maar ik ben net aan mijn eerste zomer op de ochtend. Nu zijn we even wat krachtiger geworden.
zingen wij in koor tot de wereld hoort dat de geest gekomen is. Zeg het voort,
zeg het voort,
zeg het voort,
zeg het voort.
Geef het door dat de Heer verrezen is. Zeg het hier,
zeg het hier,
zeg het daar,
zeg het daar,
want het woord is waar.
Ja, dan moet het wel heel mooi klinken. Oké, doe maar, niet zo sterk, want het is al zo hoog.
Heb jij soms ook dat je een Psalm of Gezang ziet en dat je denkt, ik weet nu even niet welke melodie het is, maar als die gaat spelen,
ja,
dan wel.
Nee, ik heb ze wel opgezocht.
Ja, dat wel.
En dan komt er één groot koor met ja, en een heel bombastisch voorspel.
En, ja, maar, en of de hele noten, dat ik denk. Ja, ja.
Want het is, nee, ik doe nog even die met piano dan.
Ik wil mijn hart, hè?
Ja. We hebben nog één met de piano. Zullen we proberen gelijk even met de standaard, als jij dat goed vindt?
Ik sprong. Oké. Oké.
We mogen niet klagen. Want...
Nee. Oké. Okay. We gaan kijken.
Zo'n muzikant.
Het is niet. Het is niet de hoofd. Ja hoor.
Ja, misschien, jij zei al ietsje sneller, maar je moet ook dit lied weer niet te snel natuurlijk. Nee, dus. Nee. Ja, het is maar heel eerbiedig. Gaan we snel klaar, ik moet zo naar huis. Ik ging die opzoeken, maar de Cela heeft dus ook een versie. Heb je dat gezien of niet?
Maar dit, daar hoe niet, gaat hij?
Geen idee. Of ik niet, ik weet ook even niet meer hoe de melodie wel is. Ja, die. Ja. Gaat hij nou omhoog of omlaag? Want dat zongen ze dus allebei.
Ik doe het, ja, jij kan de ene niet de andere.
Nee. Wat doen we omhoog?
Deze kan je ook laag doen.
Wij leven.
Ja. Nou, maar dan wordt hij juist klein, hè? Maar die is zo hoog, deze.
Weet je wel? Ik krijg dan ook een minder vaste.
Ik vind het ook gewoon een beetje diep. Ik vind het vaak niet mooi. Het is volgens mij niet dat wij het niet halen, maar gewoon.
Ja. Ja.
Maar anders zit hij weer meteen heel hoog.
Ja.
Laag bedoel ik. Dan zit.
Wij leven van de wind.
Is het? Wij leven van de wind. Van de wind. Ja.
Oké.
Maar dat is dan meteen weer heel laag.
Dat is wel goed.
als je met het oog hoort, dan kan je ook twee hoogtes doen.
Ja, dus dat is de vraag.
Dus gaan we hoog of gaan we laag?
Ja, dat is een goeie.
Ja, de orgels.
Ja,
maar het maakt het niet uit.
Goedemorgen, broeders en zusters, jonge vrienden, kinderen, gasten aan thuis, aan het scherm. Allemaal hartelijk welkom, ook broeders en zusters in de kerkzaal. Hartelijk welkom in deze morgendienst. Vandaag gaat ons in beide diensten voor dominee Bedegraaf. Welkom, dominee. Mijn naam is Bert van den Burgt. We feliciteren Stineke Boele en Daan met hun huwelijk van afgelopen vrijdag. Wensen hen God zegen toe. Ook de ouders wensen we natuurlijk. Feliciteren we in deze. En volgende week zondag gaat ons in de morgendienst voor dominee J. Breeman. In de middagdienst dominee van de Heuvel. De leerdienst die we die middag zouden houden is verplaatst naar 16 mei. In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers zijn door de kerkraad de volgende broeders kandidaat gesteld. J.J. Bazen, S. Boersma, A.G. van den Bogert, C. den Dekker, B.C. den Dekker, J. van Groningen, P.E. Jonker, G.E.P. Kruid, voor diaken 4 vacatures te vervullen. Voor oudling 2 vacatures, T.W. Biewinga, J. Bosland, M.M. van Erk, J.W. van Genderen. De stemmingsvergadering is over 3 weken op 9 mei. Afhankelijk van wat mogelijk is op dat moment, kan het ook in de week van 9 mei plaatsvinden. U ontvangt nader informatie hierover. Vandaag is de bloemengroet voor Rien Vermunt. We moeten wel opmerken dat hij deze maand 20 jaar koster is in onze gemeente. Vandaar ook de aandacht voor Rien. Dank Rien dat je er bent. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En we beginnen met het luisteren en zingen naar gezang 249, 1, 2 en 3. We leven van de wind die aanrukt uit de hoge. Gezegende dienst.
Thank you. Dan is er nu eerst gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Er wordt nu het votum uitgesproken door de gemeente. Geliefde gemeente, hier in de kerk en ook thuis, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu luisteren naar het zingen van Psalm 119, de versen 1 en 7. 119, 1 en 7. O Heer, onthoud mij uw geboden niet, ik ben een gast en vreemdeling op deze aarde. Als wij vreemdelingen zijn in deze wereld, hebben wij een kompas nodig, dat is het woord. En in het bijzonder ook de geboden van de Heere die ons een veilige weg wijzen. Wij luisteren naar de geboden uit Deuteronomium 5 en op de samenvatting door de Heere Jezus. Oh nee, wacht even. De samenvatting wordt uitgesproken door de gemeente en daarna zingen wij Psalm 25, vers 3. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag, de rustdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult geen overspel plegen, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten wij samen de Heere bidden om zijn zegen in ons samen zijn hier en ook thuis. Er zijn enkele voorbeden en dankzeggingen. We danken met broeder en zuster Charité. Het laatste afsluitende onderzoek bij onze broeder heeft aangetoond dat er geen verdachte cellen te zien zijn. De verblijdende boodschap geeft rust en vervult met dankbaarheid aan God alleen de eer. We denken ook aan onze broeder Rien Vermunt. De bloemengroet gaat nu voor hem naar hem toe, als dank voor zijn bereidheid en inzet voor het kosterswerk en tevens een felicitatie voor zijn verjaardag. Want als we goed zijn geïnformeerd, bent u gisteren jarig geweest, 78 jaar geworden. En we noemen de namen van de gemeenteleden uit wijk H, die deze week de groetenkaart ontvangen. Wim, Gina, Elise en Sanne Koppelaar. Gijsbert, Rachel, Hugo en Lena Kruid. Ab en Margriet van der Meijden en Miranda en Keano van der Meijden. Arnoud, Louise, Jules, Sverre, Floor en Liva Overbeke, Erik Ruitenberg, Leanne en Priscilla de Ruiter, Lucas, Petra, Rafael, Felicia, Zahara en Emanuela Seluma, Sander Tournier, of Tournier, net hoe je het uitspreekt. Die hoeft niet. De volgende nog wel? Ja. Willem, Trudy en Mariska Verheij, Hans, Kobi en Renske Visser. Laten wij de Heere samen danken en bidden. Voordat wij uw woord gaan openen, Heere, komen wij eerst tot u. In diep ontzag en in heilige verwondering. Wat is uw trouw toch groot, dat u ons op deze stralende zondagmorgen samenbrengt rondom de dienst. Enkele mensen in de kerk, de meeste van ons thuis, maar via de verbinding mogen we toch samen zijn rondom het evangelie. Wat is uw trouw groot, Heere, dat u ons in de achterliggende week nog hebt willen sparen. Heere, u kent alle omstandigheden in ons leven. En dat u na zo'n week dan komt met een boodschap van vrede, met een liefdesaanbod. Eigenlijk klopt dat niet. Want tegenover uw trouw staat onze ontrouw. Wie waren wij de afgelopen week voor u? U dacht iedere dag aan ons, aan onze kinderen. Maar wij dachten niet altijd aan u. Soms waren we zo druk, dat we een hele tijd niet aan u dachten. En er zijn ook situaties geweest in ons leven, dat wij de grens over zijn gegaan. Die geboden van u, we wisten wel dat ze er waren, maar we stapten over de grens. We hebben niet gedaan wat we moesten doen en we hebben gedaan wat we niet moesten doen. En Heere, dan is het zo'n wonder dat er op deze morgen niet een boodschap met een vloek komt, maar dat de liefdesbrief van u mag worden geopend. En dat we hebben kunnen zingen, milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. O Heere, als een mens behouden wordt, dan is het nooit omdat hij of zij zich zo goed heeft ingespannen, maar dan is het die milde handen die ons hebben getrokken en die vriendelijke ogen die ons hebben aangekeken. We bidden u, Heere, zegen ons, schenk ons vergeving, ons en onze kinderen, en dat zoals bij de uittocht uit Egypte het bloed van het lam aan de deurposten gestreken was, mag zo het bloed van Jezus Christus aan de deurposten van ons hart, van ons en onze kinderen, gestreken zijn. Zegen het evangelie, Heer. Mag het woord doorwerken door de kracht van de Heilige Geest. We bidden u voor hen die u kennen en die naar u verlangen. Mag het geloof versterkt worden en groeien. We bidden u ook voor hen voor wie het hart nog zo leeg aanvoelt. Die wel luisteren en kijken, maar het gevoel hebben van binnen lijkt het nog zo leeg. Heren, één zaadje van het evangelie is voldoende. En we bidden u voor al die harten die naar u zuchten en die naar u vluchten. Mag er een zaadje van het evangelie geplant worden door uw Heilige Geest. Wij doen voorbeden voor de wereld waarin we leven. Een wereld met veel nood, met veel angst, met veel pijn. We bidden u voor ons land en ons volk, waar nog altijd de beperkingen van de corona zijn. Zegent u allen die in de ziekenhuizen zijn opgenomen en vooral ook de familieleden. Maar met name denken wij aan al het medisch personeel dat zich zo uiterst inspant. Heren, geven ook vandaag weer kracht en weer genade. Wij danken u met onze broeder en zuster Galité, dat u een wonderlijk goede boodschap hebt gegeven. En dat u hen hebt willen verblijden. En dan zegt Psalm 103, vergeet niet één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En wat een voorrecht, Heren, dat zij ook dat mogen zien, dat het God is die ze bewees. En laat uw kracht en uw zegen, Heren, ook in de komende tijd met hen zijn. We danken u voor onze kosterbroeder Rien Vermunt. We danken u voor zijn verjaardag gisteren, 78 jaar geworden. En tevens dat hij deze maand 20 jaar koster is. U kent de omstandigheden van onze broeder. Het is niet altijd gemakkelijk geweest in zijn leven. Maar hij mag verwonderd zijn dat u hem hiertoe hebt gesterkt, gespaard. En dat hij ook dit werk in de kerk met vreugde in zijn hart mag doen. Gedenk onze broeder en zegen hem verder. We bidden u voor allen in wijk H, van wie we de namen hebben genoemd, ouderen en jongeren. Heren, wat kunnen wij mensen verschillend zijn, maar we hebben in deze tijd van corona, die ook hier in de regio Dordrecht nog geenszins voorbij is, we hebben allemaal die schuilplaats nodig. En mogen al deze leden die we genoemd hebben en alle anderen het ook mogen ervaren dat u een schuilplaats bent. En dat we in die schuilplaats mogen vluchten met al onze zonden, maar ook met al onze angst, met al ons verdriet, met al onze pijn. Heere, doe ons maar veel in die schuilplaats zijn. Wij vragen uw zegen in het bijzonder ook voor de kinderen die meekijken en meeluisteren. Als zo dadelijk ook het kindermoment gehouden wordt, wilt u ook de harten van onze jonge kinderen zo aanraken, dat ze geboeid zijn, geboeid blijven en dat zij verwonderd worden, dat u een God bent voor grote mensen, maar ook voor de kinderen, want u hebt het gezegd, laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet, want ook voor zulken is het koninkrijk van God. Zegen alle die mogen meewerken in deze dienst, op welke manier ook, Geef de kracht, de bezieling en de inzet. Dat bidden wij u. Alleen om Jezus wil. Amen.
Oh, Hans heeft hem nu aangezet. Goedemorgen, lieve kinderen. Ja, er zijn nogal wat besmettingen in Dordrecht. Er zijn nogal wat mensen verkouden, misschien ben je zelf ook verkouden. Nogal wat kinderen verkouden, maar ook de jufs van de zonderschool. Besmet, verkouden. En daarom mijn meester van vanochtend. Ik begin met een vraagje. Ben je wel eens verhuisd? Hè? Weg van het ouderhuis, weg van de school, weg van je vriendjes en vriendinnetjes, naar een nieuw huis, nieuwe school, nieuwe omgeving. En als je dan even terug bent bij het oude huis, of de oude school, of je ziet een oud vriendje of vriendinnetje, dat voelt toch weer vertrouwd, dat is toch weer goed. Toen ik op de basisschool zat, ben ik 4 keer verhuisd. Ja, ik kwam door mijn vader. En ik vind het fijn 2 plekjes altijd weer terug te gaan. In Amersfoort en in Rhenen. Een beetje weer dat vertrouwde. Soms zeg ik tegen mijn vrouw, nou, we hebben niet zoveel te doen. Laten we even naar Rhenen gaan. Dan verlang je er toch weer naar terug. Daar moest ik aan denken. Als ik kijk naar de discipelen die de Heer Jezus gezien hebben. Hebben we vorige week gehoord. Thomas ook nog. Maar Jezus is niet als de opgestane elke keer bij hun. En dan zijn ze bij elkaar. En dan denken ze, wat zullen we doen? Oh, laten we teruggaan waar we een beetje vandaan komen. De oude situatie. Vissers zijn het. Petrus zegt het, ik ga vissen. En de een naar de ander zegt, ik ga met je mee. En ze gaan terug naar het meer van Tiberias. En dan vinden ze wel een bootje van iemand die ze nog kennen. En dan gaan ze vissen. Het oude, vertrouwde beroep. En dat vissen, dat zijn ze niet verleerd. Kunnen ze nog. Ze gaan het meer op, ze gooien de net uit, het wordt donker. En ze halen het net op. Hé, er zit helemaal niks in. Aan de andere kant uitgooien. Hé, weer niks. Nog een keer, nog een keer. De hele nacht vissen ze en ze vangen niets. Nou dan maar terug. En als ze terugvaren, dan zien ze een man daar op het strand staan. En die roept, heb je wat vis voor mij om te eten? Nee, roepen ze. Nou, zegt hij, gooi dan je net aan de rechterkant uit. Daar is vis. En dat doen ze. Ze gooien aan de rechterkant uit. En als ze er aan voelen dat het gaat bewegen, het net en het bootje, dan denken ze, hè, nou wel vissen? En ze trekken eraan en Thomas zegt, het zit vast, misschien aan een rotsblok. Nee, zegt Petrus, het zit vol met vissen. Laten we het ophalen. En ze trekken het op, en ze trekken het op. En een schepje, Johannes zegt, dat is niet zomaar een man die dat zegt. We weten toch dat Jezus eerder gezegd heeft van die vissen. En dan kan Petrus niet wachten. Als het Jezus is, dan springt hij overboord. En loopt door het water en snel naar het strand toe. En bij Jezus. Dan komen ze bij Jezus. Hij heeft al een vuurtje gemaakt. De anderen trekken het net met een vis op het strand. 153 vissen. Wel wonderlijk, hè? Dat Jezus dat zei. Wel wonderlijk, hè? Dat hij ze uitnodigt om te eten van brood en vis. En dat doen ze dan ook samen. Ja, dat wonderlijke, dat komt van Jezus. En als ze bij hem zijn, dan denken ze terug aan al het goede wat ze samen gehad hebben. En zijn ze dankbaar voor wat Jezus gezegd heeft en God gegeven heeft. Soms is het wel eens goed om terug te denken wat Jezus eerder tegen je gezegd heeft. Dat je even terug bij hem komt. En dat je dat weer ontvangt. Een goede zondag gewenst. Lord, zingen nu, horen nu het kinderlied.
Er zal nu worden gelezen uit de Bijbel, Jeremia 20.
Het woord is waar en we lezen het woord, Jeremia 20. Toen Pashur, de zoon van de priester Immer, hij was tevens hoofdopzichter in het huis van de Heere, Jeremia deze woorden hoorde profeteren, liet Pashur de profeet Jeremia slaan en zette hem in het blok dat in de bovenste Benjaminpoort aan het huis van de Heere was. Het gebeurde echter de volgende dag dat Pashur Jeremia uit het blok liet gaan. Dat Jeremia tegen hem zei, de Heere geeft u niet de naam Pashur, maar Magor Misabib. Want zo zegt de Heere, zie, ik ga u tot een bron van angst voor uzelf maken en voor allen die u lief hebben. Ze zullen vallen door het zwaard van hun vijanden, en uw ogen zullen dat zien. Heel Juda geef ik in de hand van de koning van Babel, en hij zal hen in ballingschap voeren naar Babel, en hen met het zwaard doden. Heel de rijkdom van deze stad, al haar arbeid, al haar kostbaarheden zal ik geven, en alle schatten van de koningen van Juda. Ik zal ze geven in de handen van hun vijanden. Die zullen ze roven, ze meenemen en ze naar Babel brengen. En u, Pashur, en alle inwoners van uw huis, u zult in gevangenschap gaan. U zult in Babel komen En dan zult u sterven, daar begraven worden. U en al uw vrienden tegen wie u leugen hebt geprofiteerd. U hebt mij overgehaald, heren, en ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geworden en u hebt overwonnen. Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden. Ieder van hen bespot mij. Want zo dikwijls als ik spreek, schreef ik het uit, roep ik. Geweldig en verwoesting. Want het woord van de Heer is mij tot smaad en tot schimp, de hele dag. Zei ik, ik zal niet aan hem denken, ik zal niet meer spreken in zijn naam. Dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Want ik heb het kwaad gerucht van velen gehoord, Magor, Mishiba. Maak het ons bekend, dan zullen wij het bekendmaken. Alle stervelingen met wie ik vrede had, loeren op de struikeling van mij. Misschien laat hij zich door anderen overhalen, dan kunnen wij hem overwinnen en kunnen we onze wraak op hem nemen. De Heere is echter met mij als een machtige held. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen. Ze zijn tot niets in staat. Ze zullen zeer beschaamd worden, want ze zullen niet verstandig handelen. Hij zal een eeuwige smaad zijn, die niet vergeten zal worden. Heere van de legermachtige, die de rechtvaardige beproeft, die de nieren en het hart ziet. Laat mij uw wraak op hen zien, want ik heb mijn rechtszaak aan u bekendgemaakt. Zing voor de Heere. Prijs de Heere, want hij heeft de ziel van de armen gered uit de hand van de kwaaddoeners. Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader de boodschap bracht. U hebt een kind gekregen, een jongetje, en hem zeer blij maakte. Ja, laat die man zijn als de steden die de Heere ondersteboven heeft gekeerd, terwijl het hem niet berouwde. Laat hij in de morgen hulpgeroep horen, geschreeuw in het middaguur, omdat hij mij niet al in de baarmoeder gedood heeft. Dan was mijn moeder mijn graf geworden en haar baarmoeder eeuwig zwanger geweest. Waarom toch ben ik in de baarmoeder naar buiten gekomen om moeite en verdriet te zien? En opdat mijn dagen zouden eindigen in schande. Tot zover het woord van God.
Wij gaan nu als inleiding op de prediking luisteren naar Psalm 100, de versen 1, 2 en 3. Als antwoord op de prediking zingen we dan Psalm 84, het eerste vers. Het woord van de Heere komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte Jeremia 20. En als kernversen noem ik de versen 7, 9 en 14. U hebt mij overgehaald, Heere, en ik heb me laten overhalen. U bent mij te sterk geworden en u hebt overwonnen. Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden. Ieder van hen bespot mij. Zei ik, ik zal niet aan hem denken, ik zal niet meer spreken in zijn naam. Er werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. En dan vers 14. Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben, de dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft, laat die niet gezegend zijn. Het thema is Jeremia worstelt met de dienst van God. En we hebben dan drie dingen die in dit gedeelte op ons afkomen, drie elementen in de preek. Ten eerste, dat er veel op Jeremia afkomt. Ten tweede, dat hij er niet van loskomt. En ten derde, dat hij in een ernstige crisis komt. Dus Jeremia worstelt met de dienst van God. Er komt veel op hem af. Hij komt er toch niet van los. En hij komt in een ernstige crisis. Gemeente, de grote profeet Jeremia heeft moeite met zijn ambt. Dat is niet zo vreemd. Dat is zelfs heel herkenbaar. Vraag het maar eens aan iemand die lange tijd in het ambt heeft gestaan. Die kan vertellen van de vreugde, van de mooie dingen, maar die kan soms ook vertellen van de moeilijke dingen. In de tijd dat ik in Zeeland stond, ontmoette ik een oude ouderling die daarover een mooi verhaal vertelde. In zijn jonge jaren was hij al ouderling geworden. En hij liep voor zijn gevoel helemaal vast. Hij had zo weinig vrucht en sommige mensen reageerden helemaal niet zoals hij had verwacht. Hij ging naar dominee van de Klis om te praten over het stoppen met het ambt. De dominee zei, ga zitten. Ze hebben je zeker geslagen. Nee, dat niet. Ze hebben jou zeker in je gezicht gespuwd. Nee, dat ook niet. Ze hebben je zeker de poort uitgeduwd. Zierikzee heeft een aantal poorten. Nee, natuurlijk niet. Hebben ze je koffie gegeven? Ja. Heb je ook nog een sigaar gehad? U moet weten, in die tijd, als de ouderlingen op bezoek kwamen, lagen er een paar sigaren klaar voor hen. Ja, dat ook nog. Wel, zei de dominee, vergelijk dat eens met de Heere Jezus. Heb jij dan reden om je ambt neer te leggen? En sinds die tijd, zei hij, heb ik een medicijn gevonden tegen de moeite met het ambt. Als ik het moeilijk heb, kijk ik naar de Heere Jezus. En dan valt het bij mij altijd nog mee. Een leerzame les, waar ik nog vaak aan moet denken. Dat neemt niet weg dat de mens het van tijd tot tijd moeilijk kan hebben met de dienst van God. Als ambtsdrager, maar ook als lid van de gemeente. We denken immers niet altijd zo heel geestelijk als in dit voorbeeld. Misschien zijn er vanmorgen jongeren die liever op bed waren blijven liggen, maar pa en ma zeiden, kom, we gaan samen de kerkdienst bekijken en beluisteren. Ik denk aan jou, bij wie de verkering is uitgegaan. Want jij wilde God niet verlaten en de andere partij zei, als jij zo gelovig blijft, dan kunnen we niet verder. Je hebt geen spijt, maar je vindt het best wel lastig dat jij God wil dienen. Ik denk aan iemand die op zijn werk en in de familie nogal eens bespot wordt. Als er weer een schandaal is in de kerk, vervelend al die pijlen die op hem worden afgeschoten. Nou, Jeremia heeft ook moeite met de dienst van God. Maar dan nog veel erger. God heeft hem geroepen als profeet. En in Jeremia 1 lezen wij het begin. En dan strippelt hij al tegen. Heren, doe het nou maar niet, want ik ben te jong. En misschien wat ook een rol speelt. Zijn vader kwam uit een priesterlijk geslacht. Als je vader ambtsdrager is geweest, dan heb je mooie, maar vooral ook moeilijke dingen gehoord. En dan aarzel je soms als het ambt roept. Ten slotte heeft hij ja gezegd. Maar wat heeft hij een tegenwerking? En dan niet van mensen buiten de kerk, maar van mensen binnen de kerk. Van zijn eigen mensen. In het begin lezen wij dat de priester zo'n pasjeur hem stokslagen laat geven en hem dan in de gevangenis zet als hij staat te preken. En waarom die reactie? Want in het volk van God, het verbondsvolk, hebben ze toch waardering voor een profeet? Jawel, ze hebben wel waardering voor een profeet, maar Jeremia moest dingen zeggen die de mensen niet zo graag wilden horen. De Babyloniërs zouden komen als een straf op de zonde. En de mensen, de priesters voorop, zeiden: loop zo'n vaart niet. Je moet niet zo'n zwartkijker zijn. Ze vertrouwden erop dat Egypte hen wel te hulp zou komen. Ja, het is niet zo gemakkelijk met Jeremia. Als een dominee bevestigd wordt in het ambt, dan krijgt hij de lastbrief. Last, dat betekent de opdracht. Nou, de lastbrief van Jeremia, die lezen wij in Jeremia 1 vers 10. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken. En dan komt het. Om weg te rukken, om af te breken, om te vernielen en om ver te halen. Maar ook om te bouwen en te planten. 4 negatieve werkwoorden en slechts 2 positieve. Nou kijk, de boodschap van God is liefde en behoud. Ik denk aan Jesaja, die zoveel troostvolle woorden heeft willen geven en mogen geven. Maar in deze situatie, waarin het volk dan verkeert, moet Jeremia een andere boodschap brengen. Jeremia moet vertolken dat er ook straf komt als het volk blijft hopen op Egypte. Hij moet een boodschap brengen die eigenlijk schuurt. En nog, u weet het wel gemeente, dat nu in deze coronatijd, als er een boodschap komt van de overheid, we kunnen nog niet alles open doen, dan komt de verzet. En als er mensen zijn die zeggen, nou volgens ons kan alles open, die krijgen de handen op elkaar. Het is moeilijk. Nu komt er, hij komt er tegen in opstand. En wat een woorden. Gij hebt mij overreed. Gij zijt mij te sterk geworden. Staat een woord dat eigenlijk ook betekent, u hebt mij misleid. In de Engelse vertalingen staat het woordje deceive. Verleiden, bedriegen. Heere, u bent gekomen om mij te roepen en u hebt mij overtuigd, maar eigenlijk hebt u mij niet eerlijk behandeld. De dienst van God blijkt achteraf helemaal niet zo mooi als het leek. En in een boze bui gooit hij alles eruit. In vers 8 zegt hij, het woord des Heeren is mij tot smaad en spot geworden. Ik heb er niets dan last en verdriet van en ze lachen me allemaal uit. Nou, is er zo iemand onder ons, hier in de kerk of thuis? We zingen wel eens, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Doet u dat ook? Als ambtsdrager, als gemeentelid, dient God met blijdschap? Dient u God met blijdschap of is die blijdschap weg? Toen u pas de Heere leerde kennen, toen u belijdenis deed, was de dienst van de Heere eigenlijk een stralend geheel. En in iedere preek zat wel iets waarvan je dacht, wat is dat mooi, wat is dat prachtig. Maar op den duur gebeurden er zoveel dingen. Je liep misschien ook wel tegen kerkmensen op. Mensen in de kerk die tegenvielen. Die niet reageerden zoals ze zouden moeten reageren. En nu lijkt het wel of die blijdschap van wel eer helemaal weg is. En dat je zegt, God dienen met blijdschap, het is helemaal weg. Maar Jeremia, dan houd je er toch mee op. Dan geef je de opdracht toch terug aan God, dan dien je toch niet langer. Dat heeft hij geprobeerd. Ik wil niet meer aan God denken en niet meer in zijn naam spreken. Maar dat lukte niet. Hij kon er niet van loskomen. Het was als een vuur in zijn hart. Het lied dat we voor de dienst hebben gezongen bij Leven van de Wind. Er komt 3 of 4 keer het woordje vuur in voor. En dan moet u goed vasthouden. Hij kon er niet van loskomen. De dienst van God was als een vuur in zijn hart. Je hoort mensen wel eens zeggen als ze iets moois horen. Ik krijg een warm gevoel van binnen. Nou, maar dit is nog veel erger. Dit is veel heviger. Het werk van God in het hart van de mens kun je vergelijken met een vuur. Niet om te verteren, maar om de zonde weg te branden en om een warme gloed te geven van binnen. Denk aan de Emmausgangers. Teleurgesteld liepen ze terug. En toen kwam Jezus bij hen lopen en legde hun het woord over de opstanding duidelijk uit. En later zeggen ze, dat is heel merkwaardig, later zeggen ze, toen Jezus ons uitlegde de schriften, was ons hart niet brandende in ons. Ja, het gaat branden, het komt op temperatuur. Dat noemen wij de inwonende genade. En op het Pinksterfeest, als de Heilige Geest komt uit de hoge, dan zien we tongen als van vuur. De dienst van God is als een vuur. De Heilige Geest die overkomt, die mij leert om God te dienen, is als een gloed in het hart. Hij wil de zonde wegbranden. Maar door het dode hart wil hij ook op temperatuur brengen. Aan de ene kant kan het pijn doen, dat vuur van de liefde. Aan de andere kant is het zo fijn. De heerlijkheid van de verlosser mogen zien. Dan verlang je naar meer. Dan komt er een brandende liefde. In Hooglied 8, versen 6 en 7 staat dat deze liefde sterk is als de dood. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren kunnen haar niet uitblussen. Luisteraar, gemeenteleden, ouderen, jongeren, kent u het uit uw eigen leven? Dat de Heren is binnengekomen in het hart. En dat iets van dat vuur van binnen brandt. Dat je zelfs een tijd hebt gehad dat je niet zo graag naar de kerk ging, maar op den duur kwam dat weer van binnen op. Dat als een preek echt binnenkomt, dat het weer zo warm wordt van binnen. Of dat u een mooi lied zingt en dat u het weer voelt. Nee, een mens voelt dat niet altijd. Een kind van God heeft niet altijd dat gevoel van het vuur, maar het is er wel. Of moet u zeggen dat het hart nog koud en ongevoelig is? Als de Heere voor de ogen geschilderd wordt als het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, ook mijn zonde, dat het niks doet. Dat het nog nooit mijn hart heeft laten overslaan. Dat ligt niet aan God. Hij wil niets liever dan dat vuur van de liefde in het hart brengen. Maar vlucht ik wel echt tot hem? Begeer ik het wel? Het is zo'n vreugdeloos leven als ik dat vuur van de liefde niet zou kennen. Want weet u, datzelfde vuur dat in mijn hart probeert te komen, Datzelfde vuur is straks een verterend vuur voor al die mensen die buiten de Here staan. God is liefde. Prachtige tekst in de Bijbel. Tegelijk, God is een verterend vuur. Dat sluit elkaar niet uit. Onbekeerd zijn is eigenlijk spelen met het vuur van de liefde. En als het ons niet verwarmt en verandert, dan zal het ons straks verteren. Dat vuur is moeilijk uit te doven. Ik kom wel eens mensen tegen die eertijd zo in de liefde van God hebben geleefd en die het helemaal kwijt zijn. En als je dan tegen een kind van God zegt, weet je, je doet de Bijbel dicht, daar lees je niet meer in. Je bidt niet meer en je gaat niet meer naar de kerk. En ze zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Dat kan ik niet, daar krijg ik het benauwd bij. Kijk, dat is het vuur. Dus zegt u, als ik het wel kan missen, dan sta ik er buiten. Of liggen er vonkjes onder de as. Ach, daar gaat het niet om. Ik kan alleen maar zeggen dat de Heere met het vuur nog steeds aanklopt en zegt, ik wil jou ook een vurige aanbidder maken door de kracht van mijn Heilige Geest. Vuur, een prachtig beeld. Voor de geïnteresseerden onder u wil ik even een uitstapje maken. Blaise Pascal, een beroemde natuur- en wiskundige. Hij leefde in de 17e eeuw. Beroemd geworden door allerlei wetten in de natuurkunde, in de wiskunde. En als je dat studeert, kom je de naam van Pascal nog alles tegen. Maar Pascal was niet alleen een wiskundige natuurkundige, hij was ook een gelovige. Die veel met de verdediging van het geloof bezig was. En een van zijn bekendste boeken is dat boek Pensée in het Frans, Gedachten in het Nederlands. Waarin hij een heleboel wijze dingen zegt over het geloof. Maar dat alles was gekomen door een ontmoeting met God. Een ontmoeting die hij privé had gehouden. Hij had er nooit zoveel over verteld, dat lag niet in zijn aard. En toen hij overleden was, toen vonden ze zijn jas. En in de voering van zijn jas zat een stuk papier. Een grote brief. Het staat bekend als zijn memoriaal, zijn herinnering. En het begint zo, ik citeer het. Het gaat dus over die ontmoeting met God, waardoor hij echt christen is geworden. Het genadejaar 1654. Maandag 23 november. Vanaf ongeveer 22:30 s'avonds tot ongeveer 00:30 s'nachts. Dus een ervaring van 2 uur. Vuur. God van Abraham. God van Isaac. God van Jacob. Niet die God van de filosofen en de geleerden. Zekerheid. Zekerheid, gevoel, vreugde, vrede, God van Jezus Christus. Tot zover het citaat. Opmerkelijk dat Pascal begint in hoofdletters met het woordje vuur in het Frans. Feu. Dus, er is een vuur in hem gekomen. En vervolgens zegt hij, nou die is anders dan die God van de geleerden. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zekerheid, zekerheid, gevoel, vreugde. Nou, als je dat leest, dan zeg je, dat klinkt aangenaam. Zo wilde ik ook wel zijn. Pascal. Maar Jeremia kan het dus niet onderdrukken. Hij komt er eenvoudig niet los van. Dat betekent echter niet dat hij nu braaf zijn werk weer opneemt. Net als die ouderling dat hij zegt, nou nu heb ik het gehoord, ik ga weer aan het werk. De profeet lijkt buiten zichzelf te zijn. Niet meer voor reden vatbaar. Wat hij heeft meegemaakt, heeft zijn gezonde denken vertroebeld. En wat nu volgt, gemeente, dat is niet verheffend voor de profeet. Aan de ene kant belijdt hij in vers 11 en 12 dat de Heere bij hem is als een geweldige held. Hij looft God. Aan de andere kant gaat hij tekeer tegen alles en iedereen. Hij vervloekt zijn geboortedag net als Job. Hij wenst maar in de baarmoeder gestorven te zijn. Je moet het maar op durven schrijven. Zo ver kan het blijkbaar komen met iemand die God dient en die teleurgesteld is. Zelfs met een profeet. Want is de Bijbel een eerlijk boek? Dat ze zulke dingen ook vermeldt. De Bijbel maakt de dingen niet mooier dan ze zijn. Het laat ook de zwarte bladzijde zien in het leven van Gods kinderen. Wat is hier aan de hand? Hoe komt Jeremia zo? Als je hier een psycholoog of een psychiater naar laat kijken, dan zal die zeggen, nou, die zit er goed doorheen. Dat is een psychische inzinking. En inderdaad, als je veel teleurstelling meemaakt, veel tegenwerking van mensen, dan kun je ook geestelijk door al je zekerheden heen zakken. En we gaan nog een stapje dieper. Satan zit hier ook achter. Hij gebruikt die teleurstelling en die zwakten om Jeremia de rand over te duwen. Maar God houdt hem nog vast. Net als bij Job is Satan hier aan het werk. Hij gebruikt soms kerkmensen waar je tegenop loopt. Net zoals hier Pasjur werd gebruikt voor Jeremia. Gemeente, wat heeft die grote Jeremia toch erge dingen gezegd. En dit staat niet in de Bijbel om het na te volgen. Het is meer een waarschuwingsbord langs de weg. Wanneer ik ga strijden met God. Wanneer ik me van zijn dienst wil ontdoen, begeef ik me op glad ijs. Als God het niet verhoedt, glijd ik helemaal weg. Tegelijkertijd is het vertroostend voor mensen in zwakke ogenblikken. Die soms ook zulke dingen hebben gezegd. Grote woorden hebben gebruikt. Nu zal het misschien niet voor de meesten gelden, maar ik maak me sterk dat er toch ook wel mensen zijn in de gemeente die in een moment van vertwijfeling ook wel eens iets hebben geroepen. Dat u liever dood wilde. Dat u God niet meer nodig had. Dat u hardgrondig gevloekt hebt toen alles tegenliep. En dat u hebt gedacht, die dienst van God, die kan me gestolen worden. Wat kan een mens daar achteraf een spijt van hebben? Een diepe spijt. En wat de genade dat God dan ons niet geeft wat we wensen. Jeremia heeft gezondigd, zwaar gezondigd, maar wat het wonder is, dat God Jeremia niet uit zijn ambt zet, maar dat hij hem optilt en toch weer gebruikt. En zo wil hij u, jou en mij blijven gebruiken. Ben ik misschien teleurgesteld in kerkmensen? Teleurgesteld in de dienst van God? Zeg ik de kerk vaarwel, omdat het me niks blijkt te brengen? De Heere zegt vanmorgen, denk nou even goed na. Wacht nou. Ik wil je in mijn dienst hebben, ook al zeg je nu zulke lelijke dingen over de dienst van God. Ik wil jou gebruiken in mijn dienst. En net als in het begin wil ik de lijn weer doortrekken naar de Heere Jezus. Bij hem moeten we zijn. Jeremia was als profeet dienaar in Gods verlossingswerk. Maar de verlossing kon hij niet brengen. Sterker nog, Jeremia kon alleen de schuld maar groter maken, net als wij. Maar meer dan Jeremia is hier de Heere Jezus. Hij is geslagen. Hij is bespuwd. Hij is de poort uitgeleid. Hij liep vast op de fariseeën en de schriftgeleerden, de kerkmensen, de kerkelijke leiders, die het hem zo moeilijk maakten. Hij kwam niet in opstand. Hij heeft zijn geboortedag niet vervloekt. Het was zijn lust om Gods wil te doen. Hij heeft de genade echt verdiend. En hij heeft ook vergeving verdiend voor die lelijke woorden van Jeremia. Ook voor die lelijke woorden die misschien ik wel eens zeg of in mijn hart heb. Laat ik dicht bij hem leven, de echte profeet. En als ik het moeilijk heb, kijk niet naar de mensen waar u tegenop loopt. Want die zult u in elke kerk vinden, mensen waar u tegenop loopt. De Satan zet ze op je weg. Maar kijk op het hoofd van de kerk, de Heere Jezus. Hij zal je nooit teleurstellen. En als je helemaal de rug hebt toegekeerd, dan klopt de Heere Jezus vanmorgen op je schouder en zegt, joh, denk nou eens goed na. Jij vindt jezelf niet geschikt om God te dienen. Ik vind jou wel geschikt. Kom maar. Kom maar in mijn dienst. Ik wens u en jullie en mezelf vuur toe. Een vurig hart. Om zo de Heere te dienen. Amen. Laten wij nu samen de Heere danken en bidden. Wij danken u, Heere, almachtige God. Gij die mensen roept in uw dienst. Gij die uw liefdedienst geeft in de harten als een vuur, dat soms onder de as ligt, maar soms ook weer zo echt opbloeit. We bidden u, Heere, dat het ook in ons hart zo mag zijn, dat we u mogen dienen vanuit die inwendige aanraking met u. Heere, wij bidden u voor alle die in het ambt dienen. We denken ook aan de gekandideerde ambtsdragers die voor de verkiezing staan en sommigen straks ook een afweging moeten maken. En er kunnen allerlei factoren een rol spelen. Maar mag het voorbeeld van Jeremia toch ook voor hen een bemoedigend voorbeeld zijn. Het is heel menselijk om de dingen op te zien. Het is heel menselijk om er soms helemaal doorheen te zitten. Maar het werk van God is niet te keren. En dat we zo ook in ons eigen leven mogen ervaren. We bidden u, Heere, dat de verkiezing ook op een goede manier zal verlopen. We vragen u of u ons vanmiddag opnieuw nabij wilt zijn, als er weer een dienst hier gehouden wordt, samen met de gemeente thuis. Wij smeken het u om Jezus wil. Amen. We sluiten af met opwekking 222. Doorgrond mijn hart. Gemeente, hier in de kerk en thuis, verheft dan nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen.